IB-podcast van Israël en de Bijbel over God, Israël en de Bijbel. Bij Israël en de Bijbel hebben we een probleem. Een prachtig probleem. Want onze backpack-bijbel is op. Tijd nu voor een herdruk en misschien zelfs voor verbeteringen. Mijn naam is Jacqueline Lohman en ik ga het over ons prachtige probleem hebben met collega's Christian Stier en David van Wijk. Welkom beide, collega's.
Dankjewel.
Ja, leuk om hier te zijn.
Elk jaar trekken zo'n 75.000 jonge Israëli's met hun rugzak de wereld rond. Speciaal voor hen maakte Israël de Bijbel, zo'n 5 jaar geleden, de zogeheten Backpack-Bijbel. Een klein Nieuw Testament in modern Hebreeuws dat hups zo in je rugzak past. David, 75.000 jonge Israëli's die elk jaar het land verlaten. Wie zijn ze?
Eigenlijk is het vrij specifiek aan te geven wie het zijn. Verreweg de meesten komen net uit dienst. In Israël moeten elke jongere in militaire dienst verplicht als ze 18 worden. En na de diensttijd is het voor hen eigenlijk gebruikelijk om op reis te gaan. Het heeft zelfs een eigen naam gekregen. Iets wat in het Hebreeuws zo ongeveer de grote trip betekent. En dan gaan ze de wereld in. Vaak minimaal een half jaar. Maar vaak wel, misschien soms zelfs wel tot een jaar reizen.
Het is een beetje traditie.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Zelfs zo dat verschillende Israëlische sociologen erover schrijven. Dat gebeurt al sinds de Yom Kippur-oorlog.
En waarom sinds de Yom Kippur-oorlog?
Omdat dat een van de heftigste gebeurtenissen is geweest in de geschiedenis van de staat Israël. En daarin zie je ook doortrekken waarom Israëli's vandaag gaan reizen. Na wat ze hebben meegemaakt, willen ze eigenlijk even uit de band springen. Na alles wat ze hebben meegemaakt, hebben ze ofwel vragen gekregen, of ze zitten ermee dat ze eigenlijk na al die tijd in dienst altijd verteld werd wat ze moesten doen. Dus nu kiezen ze eigenlijk even voor zichzelf. En is het ook een ontsnappingspoging aan enerzijds wat ze hebben meegemaakt, maar ook de constante druk die er is in Israël. Om even te gaan verkennen wat de wereld verder nog te bieden heeft dan Israël zelf.
En Christian, waar gaan ze dan vooral naartoe? Want een Israëli kan niet zomaar naar elk land in de wereld.
Nou, vaak de meeste gaan naar India. En dat is 50.000, dus het overgrote gedeelte. En dat heeft vooral mee te maken dat India natuurlijk goedkoop is. Dus als je uit militaire dienst komt, dan krijg je wel een zak met geld, maar ook weer niet heel veel geld. Nou, daar kunnen ze vrij goedkoop reizen, makkelijk aan drugs komen, noem maar op. En we zagen in Australië dat daar meer de backpackers naartoe gaan die eerst een tijdje hebben gewerkt. Dus die komen uit militaire dienst, die werken een tijdje, die hebben een wat grotere zak met geld en die gaan dan naar Australië of Nieuw-Zeeland, omdat het daar het leven wat duurder is.
En daarnaast is er nog een groep die met name naar Zuid-Amerika gaat, waar je eigenlijk wel een combinatie van die twee ziet. En er is nog een belangrijk punt waarom juist Azië zo trekt, en dat zijn de Oosterse religies, waar ze de hindoe-leraars bezoeken, yoga, meditatie. En nou, je kan je misschien vragen waarom is dat, maar
ik ben me voor,
ja,
dank je.
Dat is omdat ze, zoals ik aangaf net, ze zitten met allerlei vragen. En vaak zijn dat de grote vragen van het leven. Ze hebben dingen meegemaakt, ze zijn op zoek naar rust, naar wat ze hebben meegemaakt. En dat is natuurlijk precies wat de Oosterse religies beloven. Innerlijke rust en vrede door ofwel yoga of meditatie of wat dan ook. En iets soortgelijks zie je wel in Zuid-Amerika ook, waar ze de hallucinerende thee gebruiken van de indianenstammen. Anderzijds gaan ze ook gewoon de jungle in en de bergen, wat natuurlijk ook wel een vorm van rust zoeken is en van ontspannen.
Dus het is eigenlijk na een hele vaak hectische periode, want zo'n dienstperiode is hectisch,
ja.
2-3 jaar.
Ja, en dat vergeet niet ook de dreiging hè, van het, dat het een serieuze optie is dat je ook je dienstmaten gewoon verliest, dat ze omkomen. Het is iets anders dan dienstplicht zoals die hier in Nederland was. Maar daar is een constante dreiging van binnenuit en van buiten. Dus dat doet echt wat met die jongeren.
Betekent dat nou ook dat Israëlische backpackers meer toegankelijk zijn voor het aannemen van een Nieuw Testament of het horen van het evangelie? Staan ze daar meer open voor?
Ja, buiten het land zie je vaak dat ze openstaan voor alles. Dus wat David net zegt, die Oosterse religies, die hebben natuurlijk een grote invloed op ze. Drugs, noem maar op, ze gaan feesten. Dus ze staan ook open voor het lezen van het Nieuwe Testament.
Maar jij en dat zegt is, buiten het land.
Ja, dus buiten het land
Israël. Dat zouden ze in Israël minder snel doen?
Ja, en dat horen we ook regelmatig terug van backpackers. Dat ze zeggen van ja, hier buiten Israël durf ik het wel aan te nemen. In Israël niet. En de een heeft een orthodoxe vader of moeder of familieleden. Dus ja, dit zijn geweldige kansen om ze te bereiken met het evangelie. En dat is misschien ook wel leuk om toe te voegen dat je ziet ook dat steeds meer backpackers ook Europa doortrekken.
Ja, die indruk hebben we wel steeds meer dat er ook een groep is die nu zegt van hé, ik ga tegen de stroom in.
En ik ga Hoe juist bedoel je even, tegen de stroom in?
Nou, omdat de grote groep natuurlijk naar de landen gaat die we net noemden. India, Australië, Nieuw-Zeeland. En er is ook een groeiende groep die zegt van nou, wij kiezen een andere richting en we gaan Europa opzoeken. En daar de steden langs bijvoorbeeld, de hoofdsteden met name.
Dat is ook wel iets waar we over na zitten denken van hoe kunnen we deze groep weer bereiken om dat netwerk wat we aan het opbouwen zijn natuurlijk in het buitenland. En dan heb ik het vooral over Zuid-Amerika en Australië, Nieuw-Zeeland en India. Dat we ook zo'n netwerk eigenlijk hier in Nederland gaan opbouwen van gelovigen die ja, hart hebben voor deze groep backpackers. En die ze opzoeken in de grote steden. Ook hier in Amsterdam. Regelmatig zijn we in Amsterdam te vinden. En treffen regelmatig Israëlische backpackers aan.
Ja, want jij noemde het woord netwerk al even. Nou, de afgelopen jaren zijn werkers van Israël en de Bijbel, waaronder jij zelf, David, naar India geweest, Peru geweest. Onlangs zijn jullie samen nog naar Australië geweest. En inderdaad, na een paar weken vertrek je weer. En dan stopt het. Of niet?
Nee, juist niet. Een van de belangrijkste doelen die wij hebben met deze reizen is in de eerste plaats om lokale gelovigen op te zoeken. Natuurlijk gaan we er zelf op uit en ontmoeten we Israëli's op straat en waar ze ook zijn. Maar we plannen eerst zoveel mogelijk ontmoetingen met lokale gelovigen. En dat kunnen zelf evangelisten zijn met een hart voor het Joodse volk. Een enkeling richt zich specifiek al op het Joodse volk. Maar er zijn natuurlijk ook al evangelisten die gewoon breed op straat werken op toeristische plekken. We praten met voorgangers. Maar we spreken ook in gemeentes. In India bijvoorbeeld werken heel veel mensen zelf in het toerisme. Hebben een winkeltje waar ook veel backpackers komen. En kunnen gewoon tijdens hun dagelijks werk eigenlijk komen ze in contact met Israëli's.
Heb je een voorbeeld paraat van een werker die in een winkeltje of wat dan ook werkt en dan veel Israëlische backpackers ontmoet?
Nou, wat hele leuke was, na een dienst waar ik gesproken had, kwam een man naar me toe. En die zegt, joh, maar ik geef muzieklessen. En het leuke is, die Israëlische backpackers, het is een beetje een hippie-achtige cultuur als ze daar komen. Dus muziek maken vinden ze leuk. En heel veel nemen daar muzieklessen bij hem. En hij nam een voorraad Bijbels mee naar de dienst. Om zo tijdens zijn muzieklessen ook aan Israëli's te kunnen geven. Dus dat zijn hele mensen die er heel concreet mee aan de slag gaan. Maar het kan ook voor mensen die helemaal niet in het toerisme werken. In Australië zijn we de hele oostkust afgereisd. En daar is al een groot netwerk van christelijke gastgezinnen die hun huis openstellen voor Israëli's. Dus waar ze gratis kunnen verblijven. Nou, wat je net hoorde, dat spreekt ze enorm aan. Gratis verblijven, bespaard kosten. Ze vinden het enorm leuk om locals te ontmoeten. Dus ze logeren graag bij deze mensen. En het mooie is, van al die gastgezinnen hoor je, nou binnen een half uur nadat ze binnen zijn, vragen ze, maar waarom doe je dit eigenlijk? Wat een enorme kans geeft natuurlijk om te getuigen van hun liefde voor het Joodse volk die ze gekregen hebben vanuit het lezen van de Bijbel, vanuit het kennen van de Heer Jezus als hun Messias.
Dus wat jullie in Australië, als ik het goed begrijp, hebben gedaan, jullie zijn die adressen langs gegaan, jullie hebben daar Bijbels achtergelaten. Hebben jullie dan zelf in Australië dan ook nog backpackers ontmoet?
Nou, de grap is, overal waar we naartoe gaan, werken we op straat en trainen we, zeg maar, lokale gelovigen. En vaak gaat het om individuen. Maar nu kwamen we in zo'n groot netwerk van mensen die hun huis openstellen voor deze backpackers, dat we eigenlijk, ja, na dag 2 of zo zagen van, ja, we moeten onze focus verleggen. Ik bedoel, we kunnen zelf nu al onze tijd en energie steken om de backpackers te bereiken. Maar laten we zoveel mogelijk christenen ontmoeten die, ja, wekelijks backpackers over de vloer krijgen. En laten we hen trainen en hen voorzien van Bijbels. Dus ik moet zeggen, dit is wel, ja, misschien een hele uitzonderlijke reis waarin, ja, dat netwerk van christenen wat hun huis openstelt zo enorm groot is, dat we ons eigenlijk vooral daarop gefocust hebben. En het grappige is, ook daar kwamen we Israëlische backpackers tegen. Bij die christelijke host. Nou, dat is misschien wel een leuk voorbeeld van een leeftijdsgenoot die we ontmoetten, die ook aan het backpacken was tijdens onze tweede dag. En die gaven een backpackbijbel. En daar hadden we een heel mooi gesprek mee over Jesaja 53 en over de dood en opstanding van de Heer Jezus. En zij is bijvoorbeeld ook een backpacker die zegt, nou, in het land zou ik nooit een Nieuw Testament aannemen. Maar nu ik aan het reizen ben, sta ik er zeker voor open om het Nieuwe Testament te gaan lezen en een exemplaar te ontvangen. En het leuke is dat we aan het einde van onze reis ook hoorden van ons allerlaatste adres, dat was bij de directeur van Chosen People Ministries. En hij zegt, ik heb nou toch iemand op bezoek. En dat is een Israëlische backpacker. En die heeft enkele weken geleden nog van twee jongens een Nieuw Testament ontvangen. En die heeft zo enorm veel vragen over het evangelie. En die gaat mee naar de Messiaanse gemeente en noem maar op. En toen keken we elkaar echt aan van, nou, dit is zo wonderlijk dat je bijna 4.500 kilometer gereden hebt en uiteindelijk bij het allerlaatste adres aankomt, de allerlaatste dag, en dan hoor je dit. En dat is zo enorm bemoedigend. En dat hebben we echt wel gezien als een knipoog van boven, van ga maar gewoon rustig door en zaai maar.
Nou, dat is het ook eigenlijk, hè? Bijbelverspreiding is zaaien en dan hopen en bidden dat die Bijbel die je dan geeft ook echt gelezen gaat worden.
Ja, en dat zie je natuurlijk ook terug in getuigenis. Je hebt zelf natuurlijk onlangs nog Ori een mooi interview mee gehad, die ook hier in Nederland als backpacker een Bijbel kreeg en daardoor tot geloof is gekomen.
Ja, uiteindelijk ook wat jij dan noemt tegen de stroom in is gegaan naar Europa. En zoekend naar rust, zoekend naar antwoorden op geloofsvragen, kreeg hij op een dag een Hebreeuws Nieuw Testament. En zoals hij zelf zei, die raakte me keihard als een pijl in mijn hart. Dus als je inderdaad twijfelt soms aan de kracht van Gods woord, ik zou zeggen, luister de podcast met Ori. Dat zou ik sowieso doen. Maar we gaan even terug naar de Backpackbijbel, naar ons probleem. Ons grote, prachtige probleem. Want de Backpackbijbel is op. Intussen in herdruk. Maar de uitgave wordt wel anders.
Ja, dat klopt. Ja. Nou, we zagen natuurlijk dat we moesten gaan herdrukken. En dan denk je erover na van, zijn er verbeteringen mogelijk? Kunnen we nog dingen nog beter doen? En een van de ontdekkingen waar we achter kwamen, is dat het mogelijk is in ongeveer hetzelfde formaat, wat belangrijk is voor backpackers, dat die klein is en niet zo zwaar, dat die in ongeveer hetzelfde formaat een complete Bijbel kunnen maken. De huidige Backpackbijbel is het Nieuwe Testament met de psalmen. En de herdruk wordt de complete Bijbel, dus Oud en Nieuw Testament, in ongeveer hetzelfde formaat. Maar dat is geweldig natuurlijk, want heel veel backpackers krijgen wel een tenag, een Oude Testament tijdens hun dienstperiode. Maar die hebben ze natuurlijk niet bij zich als ze de wereld rond gaan trekken. En het is geweldig om, als we ze het woord dan geven, dat je ook naar die Oude Testamentische profetieën kunt gaan over de komende Messias. En dat ze ook die zelf erbij kunnen pakken, terwijl ze op reis zijn. Omdat je juist vanuit een gesprek kunt laten zien dat dat Nieuwe Testament wat ze lezen, die Jezus die is gekomen als de Messias, dat het daar niet mee begint, maar dat datzelfde verhaal al in het Oude Testament begint. En zelfs vanaf Genesis, dat je terug kunt gaan en kunt laten zien, maar hij is degene die door God zelf beloofd was. En dat ze dat kunnen lezen in hun ogen een eigen tenag. En dus ook dat je op basis van de Tanach laat zien dat het Nieuwe Testament niet iets vreemds is of iets onbekends of iets van de christenen, maar dat ook dat hun eigen boek is en dat het naadloos aansluit op de Tanach en daar helemaal bij hoort. En het is geweldig om te zien als ze tot die ontdekking komen hoe dingen daar in elkaar passen. Nou ja, zo'n gesprek met wat we in Australië hadden naar aanleiding van Jesaja 53 en vanuit daar de koppeling maken naar het leven van de Heer Jezus. Dat is geweldig als je die verbinding kunt laten zien vanuit het woord.
Dus dat is de reden waarom de Tanach is toegevoegd. Maar er is nog meer veranderd.
Klopt. Een van de dingen die we zien, veel backpackers hebben een niet-religieuze achtergrond. De Bijbel is voor hen een onbekend boek. En zeker het Nieuwe Testament. En daar willen we ze eigenlijk bij helpen om dat toegankelijk voor ze te maken. Dus we hebben twee indexen achterin toegevoegd. Eentje is een index met messiaanse profetieën, zoals in Jesaja 53 die ik net noemde, waar we telkens laten zien van, hier kun je ze vinden in het Oude Testament, in de Tanach, En hier staat de vervulling in het Nieuwe Testament, zodat ze zelf erbij kunnen gaan pakken en kunnen gaan onderzoeken.
Dat is gewoon naast elkaar geplaatst. Precies. En dan kunnen ze gewoon bladeren, zoeken, vergelijken.
Sterker nog, we hebben niet alleen de tekstverwijzing, maar tot en met het paginanummer erbij gezet, omdat ze niet alle boeken weten te vinden. Dus dat ze precies zo zelf kunnen gaan kijken waar het staat en het zelf Gods woord kunnen gaan onderzoeken. En dus ook niet onze woorden hoeven aannemen, maar het zelf kunnen nalezen. En de tweede index, die hebben we heel specifiek gericht op de backpackers. Ik noemde net al dat veel backpackers met allerlei vragen lopen. En wij geloven dat de Bijbel uiteindelijk het antwoord geeft op hun vragen, zeker op de grote levensvragen. Dus we willen ze helpen om die antwoorden ook te vinden in de Bijbel. Dus we hebben een index op allerlei thema's gemaakt die voor hen leven. Heb je te maken met zorgen, met rouw, met verdriet? Maar dat kunnen ook al hele andere dingen zijn. De Joodse identiteit van de Heer Jezus, waar ze niet altijd zich van bewust zijn. Of hoe het Nieuwe Testament verwijst naar het Oude Testament. Dus allerlei thema's die voor hen leven en daar eigenlijk de tekstverwijzingen bij genoemd. Dus daar staat geen uitleg van ons bij, maar we laten ze echt de Bijbel zelf lezen.
Brengt Israël de Bijbel de herdruk alleen uit?
Nee. We zijn heel dankbaar voor een hele mooie samenwerking die we hebben met de Bible Society in Israël, in Jeruzalem. Dat zijn Messiaanse gelovige broeders en zusters in de Heer Jezus, die in Israël zelf bezig zijn met de Bijbel te vertalen, met name naar het moderne Hebreeuws. Dus de taal van Israël zelf, de taal van de backpackers ook. Dus dat is de vertaling die we gebruiken.
Dat was er nog niet.
Er is een vertaling waar we gebruik van maken, maar nog niet in een uitvoering voor de backpackers zoals wij die nu hebben gemaakt. Dus vandaar dat we hier met hen in nauw samenwerken. We gebruiken hun vertaling en zo staan we hier eigenlijk met hen schouder aan schouder in het werk. En nou, dat is geweldig om op die manier ook samen te kunnen werken en elkaar te kunnen versterken.
Ja, dat is mooi.
Het leuke is, we gebruiken het ook vaak in gesprek, hè? Dus dan, wat ik zelf heel vaak doe, is even naar die eerste pagina en dan laten zien, kijk, deze vertaling komt uit Jeruzalem. En het zijn Joodse mensen die dit vertaald hebben naar het moderne Hebreeuws om te laten zien hoe Joods het is, het Nieuwe Testament. En op een of andere manier triggert dat heel vaak en geeft dat nog weer meer openheid om zo'n Bijbel in ontvangst te nemen. Gewoon het feit dat het uit Jeruzalem komt.
Zeker wanneer ze ver van huis zijn. Zo leuk om de reacties bijvoorbeeld in India te zien, dat ze kijken van, maar jij bent net 7000 kilometer vanuit Nederland hier naartoe gereisd om mij hier op te zoeken met de cadeau dat uit Jeruzalem komt. Alleen al dat effect dat die reis erin zit en dat we er de moeite in steken om ze dit te geven, waarderen ze en het verrassen. En dat geeft hele mooie openingen in gesprekken.
En de kwaliteit, hè? Daar hebben we zoveel reacties op gekregen dat het gewoon, het heeft een leren omslag, het heeft een rits. In de nieuwe uitgave komt een leeslintje, een plastic folietje eromheen. Dus het is echt een geschenk wat ze krijgen. En als we kijken naar de afgelopen jaren, hebben we daar zo enorm veel reacties op gekregen. Het eerste wat ze vaak zeggen is, wauw, wat een prachtige uitvoering.
Dat is ook een bewuste keuze, hè? Om de uitvoering, de inhoud te laten, vertegenwoordigen. Laten
inderdaad.
Zien.
Ja, het past heel erg in de Joodse cultuur, hè? Om iets wat heilig voor je is ook zo te behandelen. En dat willen we naar ze overbrengen. Dat dit voor ons Gods woord is, maar ook dat we dit hen als een geschenk willen aanbieden. En niet als iets wat we makkelijk doen, maar echt als een geschenk willen aanbieden. En dat waarderen ze. Ik herinner me dat ik in Cusco, hoog in de Andes, op het centrale plein stond. En dat twee meiden er op een bankje zaten van, ja, maar we hebben niks om je terug te geven. Hoe moeten we dit doen? Dat we ook zeiden van, ja, maar je hoeft niks terug te geven. Dit doen wij al uit dank voor jullie. En dat is geweldig om te zien, die reactie, als je hem in handen geeft. En de verbazing in de ogen, als ze zien dat het echt kwaliteit is. Ja.
Het is leuk voor de ontvanger, maar ook leuk voor de gever. We krijgen ook heel veel reacties van andere organisaties waar we mee samenwerken. En gelovigen die de Backpack Bijbel gebruiken. En het is gewoon een feestje om zo een mooi geschenk te geven. En dus het is niet alleen mooi voor de ontvanger, maar ook voor de gever.
Nu is het wel zo, en dan kijk ik toch even naar jou, Christian, dat er een flink prijskaartje aan deze Bijbel hangt. Hoeveel geld is er nodig voor de herdruk van deze Bijbel? Kijk, het begint allemaal met een plan, een geloofstap. Maar ja, uiteindelijk moet die geloofstap wel betaald worden.
Klopt, ja. Het gaat om 130.000 euro. Hij is in prijs wat omhoog gegaan. Dat heeft te maken met de papierprijzen, maar ook in plaats van een Nieuw Testament drukken we nu een Tenach. nou ja, dat leeslintje zat er niet in, dat komt er nu wel in. Dus er zit er gewoon wat extra in, waardoor die wat duurder wordt. Maar we maken, zoals je net ook al aangaf, echt bewust de keus om met iets moois te komen. En ja, dat werkt zoveel uit dat het ook echt laat zien wat David ook net zei, dat de inhoud voor ons natuurlijk heel kostbaar is. En als dat Joodse mensen helpt om het te gaan lezen, ja, dan zetten we die stap en ja, geloven we ook dat dat geld binnenkomt. En ja, dat we zo iets moois mogen drukken en ja, dat we echt bezig mogen zijn met het hart van de Heer God, die ja, zo verlangend is dat Joodse mensen uitkomen bij hun Messias, de Heer Jezus Christus. Hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. En we zien dat de Bijbel zo'n belangrijk middel is voor Joodse mensen om hun Messias te leren kennen. En nogmaals, ja, 130.000 euro, het is veel, maar hoe kostbaar het is, dat is ook heel veel en dat willen we graag uitstralen.
Wordt er al met verlangen en heel veel spanning uitgekeken naar de herdruk onder de werkers?
Ja, zeker. Nou,
liggen er aanvragen?
Ja, ik ben de afgelopen zaterdag aan het lesgeven geweest aan een groep uit Bolivia. Naar aanleiding daarvan willen ze graag op pad. Dus die aanvragen liggen er. Ik heb een aanvraag liggen van een broeder die in Israël woont, maar die in de Dominicaanse Republiek op pad gaat en in Panama daar een campagne organiseert. Er liggen weer aanvragen voor India en ook vanuit Australië. Dat is het mooie, dan heb je zo'n reis gemaakt. En we zien nu ook alweer de aanvragen vanuit Australië binnenkomen. Dus er zijn genoeg plekken waar die goed gebruikt zou worden.
Het is ook wel leuk om te vertellen, Jacqueline, dat op ons YouTube-kanaal van Israël in de Bijbel staat echt een geweldige video met reacties ook van lokale werkers op de Backpack Bijbel.
Ja.
En dat is echt heel leuk om even terug te kijken.
Ik denk dat we het hierbij gaan laten. We gaan afsluiten. Collega's, enorm bedankt voor jullie aandeel. Hoewel het bedrag hoog is, houdt het ons niet tegen om de Bijbel te verspreiden onder de duizenden Israëlische backpackers. Het is een kostbaar project, maar met een zeer waardevolle inhoud. Gods woord verandert mensenlevens. En van veel Messiasbelijdende Joden horen we ook terug dat juist die Bijbel hen ooit heeft gegrepen. En de Messias heeft laten zien. Daarom gaan we ook door met een Bijbel in elke Israëlische rugzak. De herdruk van de Bijbel rolt bijna van de pers. De werkers staan in de startblokken. En nu jij nog. Want we hebben jouw steun en gebed ook hard nodig. Help jij mee om nog meer Israëlische backpackers te bereiken met de prachtige boodschap over hun Messias, over de Heer Jezus. En wil je nog meer weten? Christian noemde het net al even. Bekijk het filmpje op ons YouTube-kanaal of ga naar israelandebijbel.nl. Voor nu, dank voor het luisteren. Graag tot de volgende podcast en vooral shalom.